Toch wel. Dames en heren, wilt u gaan zitten? Dan kunnen we gaan beginnen. Dames en heren, ik zie dat de stoelendans voorbij is, dat iedereen gezeten is. En daarom kan ik deze themabijeenkomst nu openen. Dat doe ik ook hierbij. En ik heet u van allen hartelijk welkom. De raadsleden, de wethouders en de mensen op de publieke tribune, pers. En dan heb ik nog een aantal mensen die ik even in het bijzonder zal noemen. Dat zijn de mensen die vanavond natuurlijk het woord zullen voeren. Iwan, nou, die kennen we wel. Dat is die grote lange meneer hier. En Maurice en Arnoldi en Marieke de Rijk van onze eigen dienst. En dan zien we hier de eerste rechts van ons, mevrouw Ietje Vedders. Die zal ons straks toespreken over de landschapsvisie. En dan zijn er nog een aantal externe deskundigen, waarvan ik de namen heb doorgekregen, die zich speciaal vanavond hier zijn om vragen over de MER te kunnen beantwoorden. Dat is Lena Teurlings, die is specialist ecologie. Ja. En Joost Hulzebos, projectleider, ook van de MER, hè, heb ik begrepen. En Jaap de Zeeuw, die is daarachter, die is projectleider namens de gemeente. En één meneer daartussen, zijn naam heb ik niet, maar... Oké. En straks hebben we dan nog Gerwin Gabri, die zal komen. Goed, hiermee heb ik wat aangekondigd. Het programma voor vanavond is duidelijk. De vorige themabijeenkomst was op 12 maart 2012. Dat is weer enige tijd geleden. In de tussentijd is er wel weer wat gebeurd. En het is goed dat we hier vanavond bij elkaar zijn, maar ook interactief samen wat richtinggevende uitspraken te doen waar ook verder mee gewerkt kan worden. Dus niet besluitvormend, maar dat is u inmiddels duidelijk. En het begint dus met een korte inleiding van Iwan Valk. Hij staat klaar. Hij staat in de startblokken. En daarna gaan we naar mevrouw Vedders luisteren. En daarna zullen we pauzeren. En ik wou het daar maar even nu bij laten. Dus ik wil graag Iwan Valk het woord geven. Iwan, ga je gang.
Ja, bedankt. Nou, dat gaat helemaal goed. Ik zie, dat is weer zo nieuws om jezelf te zien op zo'n scherm. Wat ik even wil doen is heel kort Leo heeft al een beetje gedaan, maar even heel kort vertellen wat we vanavond eigenlijk met u van plan zijn. En ook even heel kort het proces schetsen van waar we nu staan in dat hele grote project. Want er zijn heel veel mensen voor aan het werk. Uiteindelijk tot een structuurvisie en een bestemmingsplan landelijk gebied zou moeten leiden. Want daar gaat het uiteindelijk allemaal om. En de reden dat u zoveel ambtenaren deskundigen vanavond ziet, is eigenlijk om u ook te triggeren om vanavond alles te zeggen wat u wilt. Het is geen politieke avond. We gaan proberen om te horen wat er leeft, zoals het zo mooi heet. Dat gaan we natuurlijk ook buiten deze zaal doen in de rest van het project. Maar de bedoeling is om dat allemaal als input te gebruiken voor een document waar u uiteindelijk als gemeenteraad dan keuzes over moet gaan maken. Maar die keuzes die hoeven we dus vandaag niet te maken. Vandaag proberen we vooral te horen welke dilemma's, wij proberen zelf natuurlijk aan te geven welke dilemma's er zijn, maar ook van u te horen of dat de juiste dilemma's zijn en welke kant u als inwoner, zou ik haast willen zeggen, van de gemeente nou logisch zou vinden om te kiezen. Nou, het programma is dus als volgt. We gaan, nadat ik even kort het proces geschetst heb, de landschapsvisie laten presenteren door mevrouw Fedders. Het is ook wel even goed, die landschapsvisie heeft dus geen status, hè? Heeft u ook kunnen zien in het stuk. Dat is een advies aan ons om vooral ons voordeel mee te doen in het kader van de structuurvisie. Dus dat moet allemaal gewogen worden. Landschap is één ding, maar we hebben ook nog economie, ecologie en al die andere dingen die gewogen moeten worden. Dan hebben we pauze en na de pauze is de bedoeling dat u vooral dus vrij gaat schieten op wat vinden jullie nou van, wat zijn dilemma's en wat zijn dingen die wij in het vervolgproces mee moeten nemen. Nou, de bedoeling is dat u dat vervolgens zelf ook nog even aan ons terugkoppelt van wat dat dan ongeveer is. En dan ga ik nog weer, dat is helemaal mijn rol vanavond, nog even zeggen van en wat komt er dan daarna? Want er zit natuurlijk nog een heel proces in dat project wat we nog af moeten ronden. Wat zijn wij gaan maken? We zijn in dit project in ieder geval 2 milieueffectrapportages aan het maken. 1 op het planmeerniveau voor de structuurvisie. En 1 op het, ik zeg altijd maar, besluitmeerniveau. Dat klopt niet helemaal, geloof ik, maar dat horen we straks wel. Als het gaat om het bestemmingsplan landelijk gebied. En omdat we natuurlijk weten inmiddels dat het ingewikkeld is en dat het Rijk nog bezig is met ingewikkelde stikstofplannen en zo, hebben we die 2 trajecten achter elkaar geschakeld. Daardoor gaat het lang duren, dat heeft u ook kunnen lezen. Maar dat doen we toch ook vooral in het kader van zorgvuldigheid. We hebben het eerder met u gehad over dit project, want toen heeft u als raad een nota van uitgangspunten met ons besproken. En daar hebben we uiteindelijk ook van teruggekoppeld wat we in het vervolg van het proces daarmee zouden gaan doen. Nou, de eerste stapjes daarvan zou u vandaag ook moeten gaan herkennen dus. Nou, vandaag bespreken we de eerste verkenning. Daar moeten ook in het vervolg richtinggevende keuzes uit volgen. En dat moet leiden in januari volgend jaar tot een keuzedocument. Waarin u zegt van dit zijn de keuzes die wij maken. Zoals, en zo moeten ze verwerkt worden in de structuurvisie. En uiteindelijk gaat dat leiden dus tot een ontwerpstructuurvisie. Nou, nadat we de rest van de avond gehad hebben, zal ik nog wel vertellen iets over dat bestemmingsplan. Dit is onze planning. Nou, dat is helder, denk ik, hè? De enige reden waarom ik dat even laat zien nu, is omdat daar dat rode vierkantje in staat. En dat gaat over wanneer is het Rijk eens een keer klaar en de provincies zijn eens een keer klaar met nadenken over stikstof, over het pas. En dan ziet u dat waar we nu ongeveer zijn, daar gaat het over straks politieke keuzes, een MER klaar hebben voor de structuurvisie. En in onze planning staat dat we dan iets zouden moeten weten over het pas. Maar dat weten we dus nog niet. Want ze doen daar erg lang over. Maurice, wat is het ook alweer? Ergens in 2014 komt het nu, hè? Dus daar hebben we goed over nagedacht. En we hebben met elkaar afgesproken van, ook met het college, en u moet misschien vooral even nu niks van vinden. Maar dat we toch verder gaan met de structuurvisie, omdat we gaan proberen dat soort keuzes in de structuurvisie dan maar te omzeilen. Of daarin aan te geven welke dilemma's er dan nog zijn. Nou, een aantal van die dilemma's komen er vandaag ook wel voorbij. Maar het is evident, zou ik haast zeggen, als waarschuwing alvast, dat we dat natuurlijk wel volstrekt scherp moeten hebben als we een bestemmingsplan gaan maken. Dus het kan heel goed zijn dat onze planning, ook van het bestemmingsplan, daar later nog door moet worden beïnvloed. Want we moeten niet, ik zou zeggen, opnieuw in de valkuil stappen, dat we vooruit gaan werken en later tegen een probleem aanlopen. Nou, wat willen we vanavond? We willen dus vooral u vroeg betrekken, een indruk krijgen van wat er leeft, wat u van dilemma's vindt. En logisch dat we op dit moment dus nog niet een antwoord hebben op alle vragen. We hebben vooral veel vragen. En van nu gaan we dan horen wat u vindt van die vragen. En welke hoofdlijnen, richtingen daar dan in te herkennen zijn. Nou, de landschapsvisie is voor ons dus geen doel op zich. Maar we hebben wel gezegd, omdat we nu eenmaal Noordoostpolder zijn, een gemaakt landschap, dat we het landschapsverhaal, de landschapsvisie, een landschapsontwikkelingsplan, als een belangrijke randvoorwaarde voor het structuurvisieproces willen beschouwen. Dus we zijn daarmee begonnen om dat vervolgens toch behoorlijk richtinggevend te laten zijn voor de rest van het structuurvisieproces. En het is dus op die manier ook een inspiratie voor dat hele proces. Nou, dit is voor straks, dus dat wil ik nu nog overslaan. En dan wil ik het woord geven aan ietsje verder.
Voorzitter, ik heb een vraag voor de heer Valk. Kan dat?
Ja, een hele korte en informerende vraag, denk ik, want er komt nog zoveel op tafel vanavond.
Nou, dat gaat dus over de raadsmemo en dan, die dus gestuurd is. En dat gaat ook op deze themabijeenkomst. En er staat een stuk over erfuitbreiding. En ik begrijp uit, ik vind het een lastig stukje om te lezen. Maar ik begrijp eruit dat we daar vanavond niet over mogen praten. Terwijl dat voor mij het grootste dilemma is in landschap en erfuitbreiding. Klopt dat? Dat we daar vanavond niet over mogen hebben? Want anders heeft niet zoveel zin, lijkt mij, vanavond.
Nou, u mag het van mij overal over hebben. Volgens mij staat dat ook wel in de plaatjes, toch? Ja, dus u mag het er vanavond ook wel over hebben. Het is ook onderdeel van een aantal dilemma's. Maar dan gaat het niet zozeer over erfuitbreidingen, maar meer over wat moet je met die erven als er ontwikkelingen zijn die je misschien niet had verwacht. Dan kunt u nog steeds dus wat mij betreft wel over die erfuitbreidingen hebben. Maar waarom het er zo expliciet staat, is dat we in het voortraject daar natuurlijk een keer met elkaar, althans u heeft met het college daarover gediscussieerd. En het college heeft toen gezegd van, misschien moeten we daarop voorsorteren. Nou, wat er in het memo eigenlijk staat is van dat het eigenlijk niet nodig is om daarop voor te sorteren. Omdat we niet heel veel dilemma's hebben. En dat we de dilemma's die er nu zijn ook op een andere manier op kunnen lossen dan door er nu beleidskeuzes over te maken. Maar het is natuurlijk wel relevant dat ze straks ook mee gaan wegen in de structuurvisie. En in ieder geval in het bestemmingsplan. Ik hoop dat is wel een heel procedureel antwoord misschien. Maar...
Nou, ik ga het gewoon inbrengen, die dilemma's die ik heb.
Dus dat lijkt me een goede lijn.
Ja, dames en heren, ik wil u graag iets vertellen over de landschapsvisie. En de landschapsvisie die verkent eigenlijk hoe de landschappelijke kwaliteiten van de Noordoostpolder een aanknopingspunt kunnen zijn voor nieuwe ontwikkelingen. Daarbij is natuurlijk het oorspronkelijke polderplan heel belangrijk. En dat plan is nooit gemaakt als een statisch eindbeeld. Integendeel zou je kunnen zeggen. Maar het heeft wel een aantal echt hele specifieke waarden en ook een aantal cultuurhistorisch bijzondere kenmerken die ook een afspiegeling zijn van de tijd waarin het plan voor de polder is gemaakt. Die bijzondere kenmerken die zijn al eerder door de gemeente geanalyseerd door de HNS Landschaparchitecten. En voor de Noordoostpolder is dan heel specifiek dat er een concentrische opbouw voor de polder is gemaakt. Dat heeft natuurlijk ook te maken in de jaren 40, 50 met een zeg maar, vrij gesloten maatschappijbeeld. Men wilde graag een overzichtelijke wereld met een duidelijke rand, een middelpunt en rond dat middelpunt Emmeloord, een kring van dorpen. En dat is één heel belangrijk kenmerk, wat natuurlijk ook echt die tijdgeest weerspiegelt. En het andere belangrijke kenmerk, dat is dat regelmatige modulaire systeem waarbij men de polder zo gelijkmatig mogelijk landbouwkundig verkaveld heeft. Nou, dat laatste dat geldt eigenlijk voor alle Zuiderzeepolders. De Noordoostpolder was de tweede die werd droog gemaakt. Maar eigenlijk dit plaatje wat een beetje schematisch laat zien van wat zijn nou de inrichtingsprincipes van die polder. Dan ziet u dat eigenlijk de Noordoostpolder die echt die polder is, waar dat concentrische, steeds dat ronde, dat herhalende motief, wat eigenlijk steeds in het landschap tot uitdrukking komt, wat daar het sterkste in zit. De analyse van het huidige landschap hebben we eigenlijk gedaan door voor een aantal inrichtingselementen van het landschap, onderdelen, patronen van het landschap te kijken of dat nou te verklaren is uit het oorspronkelijke polderplan, wat er nog van overeind gebleven is. Ook of daar misschien nieuwe dingen zijn ontstaan die niet waren voorzien, maar je eigenlijk wel heel waardevol moet vinden. En tenslotte of dat nou aanknopingspunten zijn voor de toekomst. De Noordoostpolder is aan het vaste land vastgemaakt bij de aanleg. En ook eigenlijk heel letterlijk moesten we natuurlijk om die polder te kunnen maken oriëntatiepunten op het land hebben. Hè. De foto van de Noordermeerdijk die echt recht op het Woudagemaal is aangelegd. Dat geldt eigenlijk voor alle lijnen van de dijken en van de hoofdvaarten. En dat geeft ook een ronde vorm van de polder. Maar dat geeft ook eigenlijk dat de Noordoostpolder meer dan oostelijk en zuidelijk Flevoland ook echt aan dat oude land is vastgeklonken. Het water in de polder, men heeft de polder natuurlijk veroverd op de zee. Dus was er niet heel erg op uit om dat water nou zichtbaar te maken. Het is ook heel technisch behandeld eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Die vier verschillende soorten waterlopen die u hier achter me ziet. Het is niet heel erg tot expressie gebracht. Behalve dat het natuurlijk een hele grote kwaliteit is en was dat je over de hoofdvaart en ook over de dorpsvaart kon varen. En dat is een kwaliteit die te danken is aan de hoge bruggen die nog grotendeels aanwezig zijn. En we hebben geconstateerd dat dat wel ook wellicht voor de toekomst een heel belangrijk gegeven is waar we zuinig op zouden moeten zijn. En de hoofdvaarten, dus die drie hoofdvaarten, geven natuurlijk mogelijkheden om door de polder heen te varen. En alle dorpen zijn nog steeds, zoals het bedoeld was, over het water bereikbaar. Bij de aanleg van de polder, ik zei al, men wilde graag een soort regelmatige landbouwkundige verkaveling maken, wat echt de uitdrukking was van wat in die tijd als een functioneel landbouwbedrijf werd gezien. Maar werd natuurlijk geconfronteerd met bodemkundige verschillen die toch aanwezig waren. Langs de randen meer zand en meer veen en ook rond Urk en Schokland zitten verschillen in de bodem waar wel op gereageerd moest worden. En dat is een van de redenen dat je als je nu in de polder rijdt toch een heel groot verschil ziet tussen die oostrand van de polder tegen het oude land aan. Wat zandiger is, dus kleinere bedrijven, meer beslotenheid, eigenlijk meer variatie en de grote open randen naar het IJsselmeergebied. De verkaveling die is vanaf die hoofdlijnen, vanaf de dijken en vanaf de vaarten die als eerste zijn gemaakt, ingezet. En er zitten heel veel verschillende kavelrichtingen in. Als je dat dus gaat analyseren, het op de plaatjes hier. Maar wat ons eigenlijk vooral opviel daarin, is dat als je rondrijdt door de polder, dat je niet al die verschillende richtingen ervaart. Want je ziet het eigenlijk altijd vanaf de wegen. En haaks op de wegen staat die verkaveling. Maar dat je vooral die regelmaat ziet. Want eigenlijk steeds die kavel van 300 bij 800 meter. Regelmatige plaatsing van de erven daarin. Door de wegbeplantingen hebben de wegen, de afstand tussen de wegen is steeds 1600 meter. Dus de polder heeft een heel erg regelmatige ruimtebeleving. Bij de aanleg was ook het idee om die hiërarchie en die concentrische opbouw van de polder goed zichtbaar te maken door de manier waarop de functionele hiërarchie van de wegen was georganiseerd. Dus het zogenaamde Assenkruis, de vier doorgaande wegen, dat waren de hoofdwegen. Dus vanuit Emmeloord naar de buitenwereld, zou je kunnen zeggen. En de dorpenring als een belangrijke ring van de dorpen rond Emmeloord, die dat aan elkaar moesten binden. En de rest was eigenlijk polderweg. En het is natuurlijk niet verbazingwekkend. We hebben hier de nieuwe situatie naast gezet, dat beeld van die paar verschillen heel sterk is veranderd. Het autoverkeer is natuurlijk sterk toegenomen. Ook verbindingen tussen de dorpen en dat Assenkruis, tussen de dorpen en Emmeloord hebben meer status en meer belang gekregen. Dus het is veel meer een soort netwerk van wegen geworden dan alleen maar die rondweg en de radialen. Daarbij valt ook op dat die dorperingweg, die natuurlijk als een heel belangrijk structurerend element was bedoeld, in de uiteindelijke uitwerking veel minder sterk is geworden. Landschappelijk tenminste ook veel minder sterk. Hier en daar staat een laanbeplanting, maar lang niet overal. Het is vaak doorbroken. En als we dat een beetje analyseren, dan ziet u dat er zitten ook echt lege plekken in. Terwijl je toch, als je naar het wegprofiel kijkt, zou kunnen zeggen, in principe is er wel ruimte voor beplanting en voor een haag tussen het fietspad en de weg. Dat zou een mogelijkheid zijn om ook de herkenbaarheid van dat concentrische, die ring, om dat weer sterker te maken. Een heel belangrijke nieuwe toevoeging is natuurlijk de A6, de Rijksweg door de polder, waar veel mensen ook het polderlandschap zullen beleven vanaf die weg. En daar hebben we ook naar gekeken, omdat we het belangrijk vinden dat je als je door de polder heen snijdt ook juist de ruimtevorming van dat landschap kan zien. En u ziet hier een analyse hoe je eigenlijk eerst dwars door dat polderlandschap heen gaat, dan haaks op de verkaveling en ten noorden van Emmeloord eigenlijk nog maar naar één kant uitzicht hebt, omdat de andere kant is ingeplant. En bij nieuwe ontwikkelingen is het toch het behoud van delen van het uitzicht belangrijk. Het landschap van de polder, het vlak land, wordt natuurlijk heel sterk bepaald door beplantingen. En dat zijn in de eerste plaats wegbeplantingen. Dit zijn een paar foto's. Wij waren toch erg onder de indruk van de schoonheid van die beplantingen. Met name ook de essenbeplantingen die direct zijn aangebracht uit zaaigoed uit de omgeving. Van een grote schoonheid. Er zijn in de polder voor een deel lanen gemaakt, vaak noord-zuid gericht, om geen schaduw op het agrarische land te werpen. En andere landbouwwegen zijn vaak alleen aan de zuidkant beplant, hè, dat de boomschaduw op de weg laat vallen. In het oorspronkelijke plan voor de polder was heel nadrukkelijk ook nagedacht over die soorten, de boomsoorten, om daarmee ook verschillen te maken tussen het middengebied en de ringen van de polder. Er is aan het begin heel veel populier en es aangeplant. En als we naar dit beeld kijken, de huidige situatie, dan ziet u bijvoorbeeld dat die gele kleur, dat is eik, natuurlijk toch een meer duurzame soort. Dus heel terecht is er doorontwikkeld op het oorspronkelijke plan. Maar het is, daar kom ik straks nog op terug, ook een kans om juist door beplantingskeuze die opbouw van de polder in randen en het middengebied en de verschillen tussen die randen, om dat zichtbaar te maken. Dus het is iets waar u op door zou moeten gaan op die gegevens. Een tweede belangrijk landschapsvormend element, dat zijn de beplantingen rond de dorpen. De dorpen hebben altijd een groene dorpssingel eromheen. En ook eigenlijk een soort mantel is dat voor de recreatievoorziening. Hè? Dus sportvelden liggen erin, ook de begraafplaats, ook het bedrijventerrein. Dus daarmee zijn die dorpen natuurlijk van oudsher hebben ze echt een eigen plek in het landschap gekregen. Dat werkt heel sterk en dat is ook een belangrijke kwaliteit om op door te borduren. Hè, dus de gemeenschappelijke green, de groene brink die veel dorpen hebben en de wal eromheen. Als je naar de geschiedenis kijkt, dan ziet u ook dat er toch ook door de gemeente veel een waarde aan is gehecht. Hè. Dus sommige groene wallen waren zo ruim bemeten dat het dorp in de loop van de tijd daar verder in kon groeien. Maar het voorbeeld op de boven van Rutte, wat toch vrij sterk gegroeid is, daar is weer opnieuw een groene wal omheen gelegd. En dat is naar ons idee een goede aanpak. Je ziet op dit moment, hier met de rode streepjes aangeduid, ook een aantal nieuwe dorpsuitbreidingen waar nieuwbouwwijken eigenlijk vrij bloot tegen het landschap aangelegd zijn. En dat zou je kunnen zeggen, ja, dat is eigenlijk niet helemaal desnoods Oostpolders. En het is ook de vraag of dat voor het woonmilieu heel prettig is. Maar ook daar kom ik straks nog op terug. En een tweede ontwikkeling bij de dorpen zijn natuurlijk de grotere uitbreidingen van bedrijventerreinen. Die op een gegeven moment zo groot werden dat ze buiten die groene wal geplaatst moesten worden, omdat daar geen ruimte meer was. Het voorbeeld van Nagelen zal iedereen kennen. En dat bedrijfsterrein is eigenlijk zo groot geworden dat het de schaal van het dorp is ontgroeid. Het is er buiten komen te liggen en in veel gevallen op een enigszins kale manier. Je ziet op het kaart hieronder in beeld gebracht de groei van de bedrijfsterreinen, zowel bij Emmeloord als bij de dorpen. En de derde landschapsvormende element in de polder zijn uiteraard de agrarische erven. Met hun erfbeplanting eromheen. Eigenlijk in principe vanaf de wegen altijd met een zicht in het erf. Dus vanaf die kant niet afgesloten. Daarmee word je ook als passant eventjes eigenlijk in de wereld van de bewoners en van de agrariën getrokken. Maar van een afstand, die buitenkanten van die erven, die zijn dicht beplant van oudsher, was de bedoeling ook, en werken dus ook heel sterk als landschapselement. De erven liggen in principe op de hoek van een kavel. De kavel is 300 bij 824 hectare. En die erven zijn ongeveer 1 hectare groot aangelegd. Er zit dus een heel duidelijk ritme in, ook 1 stel tot 2. Een soort vaste, rustige maatverhouding. Die ook in de beleving vonden wij nog steeds heel erg sterk werkt. Bij die erven is op een intelligente manier op de bezonning gereageerd. De woning moest natuurlijk bezond zijn. Dus als de woning naar het zuiden lag, stond die voor de schuur. Maar bij de erven die andersom georiënteerd zijn, is de woning vaak naast de schuur geplaatst. Omdat je anders in de schaduw van je eigen bedrijfsgebouw zou zitten. En ook heel kenmerkend voor die erven is dat de voorzone, hier in stippeltjes aangegeven, naar de weg groen was. Dat was natuurlijk als tuin bedoeld, als moestuin. En dat de bebouwing pas achter de woning kwam met de montageschuur en eventueel andere bebouwing. Ook ziet u op deze kaart een heel veel voorkomend fenomeen, dat de arbeiderswoningen direct aan een cluster van erven zijn geschakeld. Er komen in de Noordoostpolder van oudsher een aantal verschillende boerderijtypes voor. Het Wieringermeertype, niet heel veel toegepast. Het montageschuurtype en het Zeeuwse type. En die zijn ook heel erg verschillend. Toch door die eenheid in erfbeplantingen, die erven steeds van 100 bij 100, en de manier waarop de erven steeds wel als eenheid zijn opgebouwd, ervaar je ook meer eenheid dan verscheidenheid als je rondrijdt. Dit is een beeld met de groene stippen. Ziet u de montageschuurboerderijen, die komen veruit het meeste voor. De Wieringermeerboerderijen waren echt de pioniersboerderijen uit het begin. En de Zeeuwse boerderijen hier in geel, die zijn in clusters verspreid. Er is wel een beetje systeem aan te ontdekken, maar ook niet heel erg veel. En nogmaals, in het beeld overheerst de eenheid van de erven. Ook de manier waarop die erven geclusterd zijn, zit veel variatie in. Van tevoren bij veel mensen had ik zelf eigenlijk ook wel het beeld van, het zijn heel vaak vier erven bij elkaar. Dat zijn die groene stippen. Nou, dat komt voor, met name ook wel langs de randen van de polder, waar de bedrijven wat kleiner zijn, hè, langs die oostrand bijvoorbeeld. Ook langs de noordwestrand. Maar evenzeer komen de erven, clusters van twee erven voor en van drie erven. En ook alleenstaande erven, ook met name in het middengebied, waar de bedrijven wat groter zijn. Dus dat is ook een hele grote variatie die je ook weer juist door die eenheid in erfbeplanting en de manier waarop die erven zijn geclusterd, niet als heel gevarieerd ervaart. Het is meer een variatie binnen eenheid. Ik wees wel even op de arbeiderswoningen. Dat is heel kenmerkend natuurlijk voor de Noordoostpolder. En ook die zijn zeer verspreid gelegen door het landelijk gebied. Vaak zo aan de boven-noordkant van de weg, of in ieder geval zo gelegen, dat vooral de voortuin van die woningen goed bezond is. Dat waren ook vaak de moestuinen, dus liggen wat verder van de weg af. En hebben hun grootste voorruimte aan de kant van de weg. Die agrarische erven van een hectare die waren natuurlijk oorspronkelijk heel ruim bemeten. Dat ziet u ook op de foto daarboven. Er was alle ruimte om te groeien. En als we nu rondkijken, dan kunt u toch constateren, de landbouw heeft zich ontwikkeld. Er zijn veel schuren bijgekomen. Erven zijn vaak volgebouwd. Ook in die groene, als groen bedoelde voorzone is gebouwd. En soms is zelfs helemaal de erfbeplanting verdwenen en staat er een heel grote bedrijfsloods. En begrijp, dat was niet de bedoeling van het erf als landschapselement. Ook voorbeelden waarbij de schuren net even door die erfsingel heen snijden. Dat is op de schaal van het erf, dan denk je, nou, misschien een incident. Maar op de schaal van het landschap heeft dat natuurlijk een hele grote invloed. Omdat je van verre niet meer opeens een groene wal of een groen eiland ziet, maar bebouwing. De laatste nieuwe ontwikkeling die niet helemaal was voorzien bij de aanleg is de recreatie. Men ging ervan uit, iedereen ging gewoon recreëren in het dorp, in de dorpsrand. Er zijn natuurlijk in het landschap nu ook allerlei nieuwe ontwikkelingen zichtbaar, de golfbaan bijvoorbeeld. Schokland heeft een recreatieve betekenis gekregen. Voorzieningen voor fietsers, nieuwe fietspaden. Waar in de structuurvisie een oordeel over geveld zou moeten worden. En we hebben een beetje in beeld gebracht, wat is er nu allemaal aan recreatie? En dan zie je toch ook wel dat met name tegen die rand van het oude land daar een verdichting zit, ook in mogelijkheden om te fietsen. Ondernemers beginnen in die rand ook vaak eerder recreatiebedrijven dan in de rest van de polder. Dus dat zou een aanknopingspunt kunnen zijn. De gemeente heeft natuurlijk een staand beleid ook op dit moment. Ook als u kijkt naar die arsering van waar zouden landgoederen kunnen komen, dan is dat ons idee heel terecht in die oostrand van de polder neergezet. Ook de verdichting van de glastuinbouw zit in dat gebied. Je zou kunnen zeggen ook eigenlijk een versterking van het concentrische motief. Dat is het windmolenpark aan de grootschalige noordwestrand van de polder. Die ook weer een keer die schil van de polder accentueert. In ieder geval is dat ruimtelijk, heeft het dat effect. Op basis van deze analyse hebben we gezegd, de landschapsvisie is geen plan, maar biedt aanknopingspunten. We hebben gezegd, er zit nog heel veel in, dat oorspronkelijke plan van de polder, die concentrische opbouw, om op door te gaan. Er zijn allerlei aanzetten in die randen om die te verbijzonderen. Bijvoorbeeld om de oostrand verder te verdichten, recreatief te ontwikkelen. Juist de grootschalige open zone langs de dijk misschien meer voor natuurontwikkeling mogelijk te maken. Die veel groter en open te houden. Het middengebied open te houden. En de zones langs de Noord-Zuidverbinding, dus eigenlijk dat voormalige Assenkruis hier in blauw aangegeven. Dat zijn bedoeld als de ontwikkelingszones, hè, ook voor nieuwe ontwikkelingen. Bedrijvigheid die niet speciaal agrarisch is, zou daar kunnen landen. Ook dat aanknopingspunt zit erin. En er is een soort tussenzone ontstaan, hè, de corridor en het tuinbouwgebied en het glastuinbouwgebied, wat al meer verdicht is en dat ook als je dat goed begeleidt, dat ook op een kwalitatief goede manier verder zou kunnen doen. Daarvoor zijn natuurlijk een aantal middelen. Er zijn inrichtingsmiddelen die de overheid zelf in handen heeft. Ik noemde al de wegbeplantingen. Bijvoorbeeld hier in paars aangegeven, de dorpenring zou een onderscheidende laanbeplanting kunnen krijgen. Het water is een mogelijkheid. Bijvoorbeeld door achter het glastuinbouwgebied en ook doorgetrokken naar Schokland een goed bevaarbare royale vaart te maken. Ook door de dorpsvaarten met natuurvriendelijke oevers, misschien het water te verbreden, belangrijker te maken en meer gezicht te geven. Dus dat zijn eigenlijk inrichtingsmiddelen, aan de openbare kant van het landschap die je zelf kan sturen. De tweede gaat over het sturen van ontwikkelingen. Ik zei al, landgoederen meer in die oostrand, de plek van de glastuinbouw, is een heel duidelijke plek. Hier in roze is aangegeven mogelijkheden waar grotere functies terecht zouden kunnen komen, eigenlijk voortbouwend op dat assenkruis, zoals het er altijd heeft ingezeten. Emmeloord echt open in het landschap houden, dus oppassen dat Emmeloord overal aan vast gaat groeien. Juist dat open middengebied zou je moeten koesteren. Het verdichten van de randen met lanen. Dus weet je, eigenlijk het middengebied en die randen is een thema wat nog steeds naar ons gevoel heel vitaal, robuust is, mogelijk om op voor te bouwen. Wat zou dit streefbeeld van de Dorperingweg kunnen geven, met zijn lanen en een haag in het midden? Dat zou dit streefbeeld kunnen geven voor de dorpsvaarten, waar we ons ook goed zouden kunnen voorstellen dat er juist langs die vaarten fietspaden en wandelpaden worden aangelegd, om ook los van de toch druk bereden landbouwwegen te kunnen recreëren. De vaarmogelijkheden overeind houden, een natuurvriendelijke oevers langs die vaarten ontwikkelen, waardoor ze ook echt belangrijker worden in het landschap. Langs de Oostrand, ik heb het al een aantal keren genoemd, kunnen we ons landgoederen voorstellen. Misschien ook meer fietsvoetpaden die verbindingen maken met dat oude land. En een ontwikkeling waardoor dat gebied misschien nog wat kleinschaliger wordt dan het nu is. En het kassengebied zal ongetwijfeld gaan verdichten. We hebben wel gezegd, zorg ook dat de beleving vanaf de openbare weg goed blijft. Dat je eigenlijk voorzone houdt van erven en pas daarachter de kassen. Ons idee is ook de plek voor de zonne-energie eigenlijk in dat glastuinbouwgebied. Liefst omgeven door een rand, omdat zonnepanelen zijn natuurlijk heel kostbaar. Dus als je dat zomaar ergens in het wilde weg neerlegt, dan is de kans op diefstal heel groot. Dus dat zou je echt moeten inkaderen. En wellicht gehuchten wordt overgedacht voor arbeidsmigranten, zou je ook eigenlijk in een cluster erven aan de weg kunnen liggen. Kleinere windmolens. De polder krijgt natuurlijk een heel groot windpark. Eigenlijk zou je als tegenwicht nog maar hele kleine molens moeten toestaan op de agrarische erven. De molen op de foto is te groot, naar mijn mening. Het zou echt om kleinere molens moeten gaan, maar wel echt op dat erf geplaatst. En tenslotte het streefbeeld voor de landschappelijke verankering van de dorpen. Je zou graag willen dat die dorpen een groene rand behouden en aan de ingangen wellicht wat meer openheid krijgen. Zodat je echt de entrees van de dorpen transparanter maakt, maar de rand naar het buitengebied toe echt groen inricht. Ten slotte nog iets over de ontwikkeling van de erven. Want dat is natuurlijk iets wat je als overheid niet zelf gaat bouwen, waar je hooguit spelregels voor op kan stellen. Maar die erven zijn wel zeer belangrijk voor de ervaring van het landschap. We hebben in een aantal interactieve workshops, ook met allerlei betrokkenen, ook de LTO was daarbij aanwezig, is gekeken van wat zou je nou kunnen doen? Stel nou dat je allemaal erven van 2,5 hectare zou willen hebben. Als je die allemaal langs de weg legt, het bovenste plaatje, dan krijg je linten langs de weg. Als je ze allemaal dwarsrecht, dan krijg je, als je ervan uitgaat dat lang niet alle erven uitbreiden, misschien een onrustig beeld. En de voorkeur ging toen toch wel uit naar, het zijn nu vierkante erven, om te kijken of we niet iets met dat vierkant zouden kunnen. We hebben ook gekeken naar welke schaal kan dat landschap het hebben. Stel dat iedereen naar 2,5 hectare zou willen uitbreiden. Dat is dit model. Nou, dat kan eigenlijk wel, zou je kunnen zeggen. Dan heb je toch nog een breedte, een massa-ruimteverhouding over. Terwijl als je naar 4 hectare zou gaan, dan zie je dat gaat eigenlijk niet meer. Dus uit allerlei oogpunten hebben wij het gevoel van zo'n 2,5 hectare. Dat is, als dat inderdaad ook beantwoord aan de landbouwkundige vraag, is dat wel een begaanbare weg. Maar om dat op een goede manier te doen, zou je een aantal stappen, spelregels moeten opstellen. We hebben eigenlijk gekeken van het agrarische erf. Als je dat met ongeveer 2,5 hectare zou willen uitbreiden, dan kan je dat opdikken of je kunt het verdubbelen. Woonerven, dus een stoppende boer waar een woonfunctie op blijft zitten, zou je niet moeten uitbreiden natuurlijk. En recreatieerven zou je onder voorwaarden ook kunnen uitbreiden, om daar meer mogelijkheden voor te geven. Wij hebben wel het idee van dat je om die groene erfsingels weer terug te brengen, je dat niet in te kleine stapjes moet doen. Dus dat je liefst misschien wel naar één nieuw, echt een flinke uitbreidingsstap zou moeten maken. In één keer goed een goede groene wal maken en daar langzaam binnen groeien. Eventueel zou je dat ook in twee stappen kunnen doen. Maar ik laat u nu eventjes die ene stap zien. Bij verdubbelen zou het betekenen dat een erf aan de overkant van de sloot kan uitbreiden. Of door de buurman op te kopen of door daar een nieuw erf te maken. Een nieuwe wal maken. En de achterste 2/3 van het erf is dan de bedrijfskavel. Bij opdikken breid je zowel naar achter als naar opzij uit. Wij pleiten toch wel heel erg voor het vrijhouden van die voorkant. We maken van een forse goede erfsingel. En de bedrijfsbebouwing die echt duidelijk achter op dat 1/3 van het huidige erf achter het woonhuis begint. Dat geeft natuurlijk heel verschillende mogelijkheden of je in een 4-cluster 2 of 3 zit. Kunt u zich voorstellen. Dit zijn wat vingeroefeningen daarvoor. Bij een 2-cluster kan je eigenlijk nog alle kanten op, zou je kunnen zeggen. Bij 3 wordt het al lastiger. Bij 4 kan je vaak alleen maar opdikken. En er is natuurlijk een heel specifieke situatie als er een arbeiderswoningen naast een erf liggen. En dat komt nogal eens voor. Over dat laatste hebben wij gezegd, die zou dan ook een bonus voor de bewoners van die arbeiderswoningen moeten inbouwen. Bijvoorbeeld door hun de mogelijkheid te geven de tuin aan de achterkant uit te breiden en de agrariër pas achter die nieuwe uitgestrekte tuin te laten uitbreiden. Ook dat is natuurlijk nog onderwerp van discussie. Bij de recreatieerven zou je kunnen voorstellen dat ze uitbreiden. Maar in dat geval is het natuurlijk veel makkelijker om ook de bestaande erfbeplanting te handhaven binnen het bedrijf. Daar zou je ook echt voor moeten pleiten. Ten slotte is het natuurlijk denkbaar dat iemand die dat slim aanpakt en 2 keer een uitbreiding maakt naar 2,5 hectare... dat aan elkaar koppelt, dat zal natuurlijk lang niet overal kunnen, maar stel dat dat kan, dan betekent in feite, als je dat doordenkt, dat de maximale maat voor een bedrijf, het zou ook een niet-agrarisch bedrijf kunnen zijn in het landelijk gebied, dus 5 hectare is. Dat is een consequentie van deze redenering die u zich, denk ik, moet realiseren. En waarvan wij eigenlijk vinden dat we dat de voorkeur aangeven boven hele grote bedrijvigheid bij de dorpen. Emmeloord heeft natuurlijk nog ruimte om uit te breiden. Maar dit zou landschappelijk nog een begaanbare weg kunnen zijn. De architectonische kwaliteit van de woning is natuurlijk nog een belangrijk gegeven. Heel kenmerkend is toch die woning die echt met zijn gezicht naar de straat staat, die je ook ziet vanaf de weg. Dat zou ook bij de groei van de erven en ook bij de transformatie van agrarische erven naar woonbebouwing, zou dat een belangrijke kwaliteit moeten zijn. Daarom pleiten we er ook voor om bij de nieuwbouw, we hebben gezegd, nou misschien 3-4 nieuwe woningen op een erf, meer moet je niet doen, dan krijg je een buurtje, ook wat grotere volumes te maken. Dus liever niet 4 kleinere villa's, maar nog wel het bestaande hoofdgebouw echt prominent aan de weg of een nieuwbouw daarvan, maar wel met een duidelijk gezicht naar de weg. En liefst wat grotere volumes daarachter. En we hebben hier wat voorbeelden geschetst, zowel voor een montageboerderij als voor een Zeeuwse boerderij. En dan is het toch voorstelbaar dat het een nieuwe functie krijgt en toch zijn huidige bijzondere karakteristieken behoudt. Want dat is toch wel een beetje de rode draad door ons verhaal. Dat we echt vinden dat hier een heel waardevol, maar ook vitaal landschap ligt. Waar je op allerlei manieren ook op zou kunnen voortbouwen. Dat was mijn verhaal. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Verdes. Zijn er vragen? Mevrouw Wiedijk, ga uw gang. Zullen we afspreken maximaal 2 per fractie? En stel je voor dat 1 fractie 10 vragen heeft, is het toch wat minder goed verdeeld. Maar even als vooraf. Ga uw gang.
Ik was bijzonder aangenaam verrast door deze landschapsvisie. Niet alleen omdat ik van een document waarop de voorpagina een visie staat, ik ook inderdaad een visie kan herkennen. Dat is bij vorige versies en presentaties van structuurvisies aanlopen daartoe wel eens anders geweest. En daar gaat mijn eerste vraag over. Want ik begrijp nou uit uw visie dat we van dat taartpuntenverhaal dat we daar vanaf zijn. Lijkt mij een hele goede zaak, want dat vond ik sowieso al niet erg geloofwaardig als visie. Maar is dat ook mede onder uw invloed of kreeg u dat al niet eens als input mee? Of hebt u het college genezen van de taartpunten? En dan in het verlengde van die vraag, bij die taartpunten was er nog heel duidelijk sprake van de corridor. Daar praten we al jaren over, de corridor, alsof dat iets waar je buiten bij wijze van spreken de weg naar kan vragen. Van ik zoek de corridor, dat je dan zegt van nou we gaan bij de Wellewaard rechtdoor. Maar ik heb me er nooit iets bij voor kunnen stellen. Maak de corridor als concept deel uit van uw visie. Of hanteert u op enkele plaatsen hanteert u het begrip, is dat alleen nog een soort begrippen erfenisje? En dan weer in het verlengde daarvan is mijn vraag van hoe verhoudt zich de plannen voor Wellewaard tot de landschapsvisie? Want ik zag een hele curieuze conclusie dat stuk tussen in dat gebied, dus bij de zandwinningsplas en zo, dat gaf nog geen aanleiding voor sturing. Betekent dat dat het plan Wellewaard niet sturend werkt of geen onderdeel van iets sturends kan zijn? Of dat u misschien vindt van dat plan Wellewaard zou er geheel of gedeeltelijk helemaal niet eens past niet in onze visie? Nog één klein vraagje. Toch wel even belangrijk.
Nou, heel kort. Want
ja. Dat komt ook ergens voor in de visie dat het AZC wat op termijn zal worden opgeheven. Misschien de seniorendorp zou komen. Maar ik heb die plannen nog eens even op nageslagen. Maar dat wordt in de toekomst mogelijk een recreatieparkje. Hoe past dat binnen uw visie?
Mevrouw Verdes, wilt u daar op ingaan? Uiteindelijk zijn het er vier vragen. Dat vraagt wel enige coulance.
Ik heb ze opgeschreven. Wat de eerste vraag betreft. Nee, wij hebben niet als opgave meegekregen de tuinpunt. We hebben de opgave om gewoon naar het landschap te gaan kijken wat we ervan vonden. We hebben ook geen tuinpunten kunnen ontdekken. Dus ze zitten niet in onze visie. Maar dat was, wij zijn zeg maar, met een vrije opdracht zijn we te werk gegaan. De corridorzone beschouwen we eigenlijk in onze visie als onderdeel van een wat meer verdichte zone, waar ook het glastuinbouwgebied en het tuinbouwgebied onderdeel van uitmaakt. Dus niet zo open als het open middengebied. Daarvoor zijn er ook al te veel elementen in dat gebied terechtgekomen die het al bijzonder maken. En kan ik me ook voorstellen dat er tussen Emmeloord en het Kuinderbos wel degelijk een wat meer recreatieve ontwikkeling plaatsvindt dan bijvoorbeeld vanuit Emmeloord naar het westen. We hebben daarom gezegd van ja, dat zijn gebieden die, eigenlijk net als het glastuinbouwgebied, daar kan zeker enige verlichting plaatsvinden, maar dat moet je wel goed sturen, ook op basis van het netwerk van wegen en waterlopen. En dat brengt me ook op uw vraag over de Wellewaard. Het past heel goed in onze visie om bijvoorbeeld zoals nu langs de Burgtocht gebeurd is. Dat is natuurlijk wel een heel grootschalige ecologische zone. Maar om smallere ecologische zones langs het dorpsvaart en eventueel tochten te maken. En de golfbaan en de Kasteleinsplas, daarvan hebben wij gezegd, ja, dat is eigenlijk een element dat past heel goed in het Assenkruis. En daar zou je misschien nog wel veel meer een eenheid van moeten maken als element. En ja, dat zien we dus eigenlijk echt als een duidelijk begrensde plek langs de A6. Waarbinnen dat wel zou kunnen, maar dat waaiert dan nog niet helemaal uit de andere kant op. Wat het AZC betreft, dat vinden wij wel vanuit de landschapsgeschiedenis een heel interessante plek. Omdat ook in de oorspronkelijke polderplannen gedacht is om daar eventueel nog een dorp te maken. Uiteindelijk heeft men gezegd, nou ja, Kuinderen ligt er altijd dichtbij en dat doen we niet. Dus het is een plek, of dat nou een recreatiedorp wordt of een seniorendorp of nu een asielzoekerscentrum, waarvan wij zeggen dat ligt er vanuit het landschap gezien wel op zijn plek. Aan de dorpsrand, bij het Kuinderbos. En dat hangt natuurlijk van de programmatische invulling af wat daar precies komt.
Dank u wel, mevrouw Verdes. Wie kan ik nog meer het woord geven te stellen? De heer Haagsma, dan de heer Lammers.
Ik weet niet, oh ja, hij doet het nu. Voorzitter, dank u wel. Allereerst een compliment voor de presentatie, want ik ben zelden in zo'n snelvaart door het gebied heen geleid, wat ons allemaal wel bekend is, maar waar toch weer verrassende dingen aan toegevoegd worden. Kunt u mij ook vertellen waarom u in deze presentatie gekozen hebt om te zeggen van de ontwikkeling van bedrijvigheid, waar we als raad eigenlijk afscheid van genomen hebben om dat bij de dorpen nog te gaan doen, omdat je niet overal bedrijfterrein op voorraad kunt hebben, dat u nu zegt van in principe zou dat op de erven verder kunnen gaan in plaats van tegen de kern aan. En als tweede, u hebt afscheid genomen van de taartpunten. Betekent dat we eigenlijk het gebied weer teruggeven aan de bewoners van het gebied en dat de ontwikkeling eigenlijk zo vanzelfsprekend is dat die taartpunten toch een beetje te herkennen zijn in de functies die de mensen zelf kiezen, zo tegen de oude rand aan recreatie en wat kleinschalige ondernemingen en landbouw, waar landbouw eigenlijk moet zijn, namelijk op de grond die daar het meest geschikt voor is. Dus die taartpunten, die benoemt u niet, want dat is ook een bedenksel van onszelf geweest, maar in de functies zijn ze er eigenlijk wel een beetje, of heb ik dat mis?
In de functies zijn er toch meer schillen dan taartpunten. Maar u heeft helemaal gelijk. Zo is het de polder opgezet. En dat hebben we nog heel goed herkend. Dat er echt verschillende randen zijn met ook verschillende ontwikkelingsmogelijkheden. Het open middengebied ook natuurlijk met de beste mogelijkheden voor ook meer grootschalige landbouw. En veel minder voor de hand liggend om daar een recreatiebedrijf te beginnen. En langs de rand met het oude land ligt dat veel meer voor de hand. Het is ook een beelderiger, dichter beplant landschap. En dat zou ook de landschapsstructuur kunnen versterken. Dus er zijn natuurlijk wel degelijk verschillende kwaliteiten en ook verschillende ontwikkelingsmogelijkheden binnen de polder. Alleen... Eigenlijk als u het hebt over taartpunten, betekent dat dat er geen open middengebied meer is. En wij hechten het juist wel erg aan het onderscheid wat je nog steeds kan zien tussen het open middengebied en de randen die eigenlijk meer verbijzonderd zijn. En uw tweede vraag was of de ontwikkeling dan meer aan de bewoners wordt teruggegeven.
Nee, dat had ik verweven met de taartpunten. Ja. Waar de bewoners zitten, daar gebruiken ze de grond op de meest verstandige manier.
Ja.
Nee, waarom zegt u van bedrijvigheid, ontwikkeling van bedrijvigheid op erven in plaats van geclusterd bij dorpen?
Omdat Emmeloord heeft natuurlijk nog behoorlijke groeimogelijkheid voor grootschalige bedrijvigheid. Als het bedrijven zijn die zich eigenlijk vanuit de agrarische functie ontwikkelen, wat nu vaak gebeurt, vinden wij dat die bedrijventerreinen bij de dorpen soms zo groot worden... Dat het in schaal niet meer past. Dat ze bijna net, dat ze echt dominant worden. Eigenlijk de entree van het dorp wordt dan bepaald door zo'n groot bedrijventerrein. Die je natuurlijk wel weer zou kunnen afplanten. Die eisen zou in ieder geval moeten stellen. Dat die achter een groene wal komt te liggen. Maar dat we ons ook wel goed kunnen voorstellen. Dat er bedrijven van een ongeveer 5 hectare. Door de groei van agrarische bedrijven op een aantal plekken, dat is natuurlijk niet zo heel vaak gebeuren, maar in het buitengebied terechtkomen. In ieder geval is het een consequentie van de uitbreidingsstrategie van verdubbelen en opdikken. Als iemand dat in 4 stappen uitvoert, zou je dan een gesloten erf van 5 hectare kunnen krijgen. En dat is vanuit het landschap gezien, mits in een goede groene wal ingepast en mits met een groene voorzone, is dat aanvaardbaar. En of dat programmatisch aanvaardbaar is, of er dan een bedrijf zit wat past in het landelijk gebied, of het niet te veel verkeersaantrekkende werking heeft enzovoort. Dat zijn allemaal andere afwegingen die u natuurlijk ook moet maken in het kader van de structuurvisie. Maar dit gaat alleen over het landschappelijke kader.
De heer Lammers.
Doet u het? Ja. Dank u wel, voorzitter. Allereerst dank voor de presentatie. Die is helder en ik heb een... aantal vragen die mij niet helder zijn. U schrijft in uw conclusie bij punt 3.9, de conclusie uit de landschapsanalyse. Daar zegt u, de nieuwe ontwikkelingen in de polder zullen deels goed in het polderconcept kunnen landen, maar zijn op onderdelen ook een mogelijke aantasting van de cultuurhistorische waarde van de polder. Als locatie, en daar komt die, vormgeving niet zorgvuldig worden gestuurd. Nu pleit u hiervoor mutaties op de erven in diverse varianten en vormen. Hoe verhoudt zich dat met de conclusie die hier staat in het plan? Dan tweede vraag die ik heb. Er komt heel even voorbij, dat is toch weer een beetje een variant van de randmerendiscussie. Er wordt gesproken over een vaart achter Luttelgeest richting Vollehoven. En daar zou je dan wat mee kunnen doen. Nou, daar is een aantal jaren geleden al een behoorlijke discussie over geweest, ook op provinciaal niveau. En dat heeft ertoe geleid recentelijk dat de stekker uit eventuele plannen die in het kader van de toeristische nota, maar ook in het kader van ten gunste van dit landschapsplan, niet meer doorgaan of geen doorgang gaan vinden vanwege geldgebrek. In hoeverre is het dan realistisch dat u een dergelijke ontwikkelingsvisie voor het landschap toch hier hanteert, althans de mogelijkheid openhoudt om daar misschien in de toekomst iets mee te doen. En hoe past dat dan bij de PMIT-plannen van de provincie, provinciale middellange termijn, het omgevingsplan? Zijn uw varianten in het landschapsanalyse die u hier heeft verricht daar ook aan getoetst? Of krijgen wij straks problemen als wij keuzes maken met de fundamentele keuzes die vastliggen bij de provincie? Hoe ver heeft u daar contact over gehad? Dat zijn mijn vragen.
Ons pleidooi voor zorgvuldige vormgeving is dat het... Kijk, het landschap van de Noordoostpolder is natuurlijk altijd bedoeld om echt een productielandschap te zijn. Ik zei al, je kunt het niet op slot zetten. Dat is ook nooit de bedoeling geweest. Het zou er ook echt onrecht aan doen. Het is een functioneel landschap, maar wel met belangrijke cultuurhistorische waarden. Dus er zijn allerlei vormen van erfuitbreidingen natuurlijk denkbaar, waardoor je uiteindelijk... die cultuurhistorische waarden zou aantasten. Als je bijvoorbeeld geen nieuwe erfsingels zou maken. Bijvoorbeeld erven helemaal langs de weg zou uitbreiden of te ver in de diepte, waardoor echt die groene clusters zouden verdwijnen. Dus dat is wat wij bedoelen met een zorgvuldige inpassing en ook tot een bepaalde maat. Hè, wat we ook hebben laten zien, ja, als alle erven, als je tot 4 hectare uitbreiding naar achteruit toestaat, dus dan klopt het niet meer. Dus hetzelfde geldt natuurlijk voor hele grootschalige nieuwe voorzieningen, bedrijvigheid, grote recreatievoorzieningen. Er zijn wel degelijk plekken in de polder waar dat goed zou passen, maar er zijn natuurlijk ook plekken waar dat niet zou passen. Dus dat bedoelen we met die conclusie. Dat er wel degelijk rek in zit als je ook ziet dat een heleboel nieuwe ontwikkelingen de goede kant op gaan. Die landgoederen gaan liggen op de goede plek, glastuinbouw ook. Maar dat zijn wel ja, toch nieuwe, grote nieuwe ontwikkelingen die je wel moet bedenken hoe doen we dat dan. De vaart achter het kassengebied is naar mijn, daar bedoelen wij toch iets heel anders mee dan een groot en kostbaar randmeer. Vanuit de glastuinbouw is toch behoefte aan waterberging, hebben we begrepen. Er ligt nu ook een poldertocht, het enige wat wij bedoelen is, breid die nog wat verder uit. Kijk of je misschien bij Mark Nessen richting Ens zou kunnen aansluiten op het vaarnetwerk. En uit de sessies, de werkbijeenkomsten die we ook hebben gehad over recreatie in de polder, bleek dat er ook wel degelijk behoefte is om wat meer verbinding te maken, eigenlijk vanaf het voorste bos, richting Schokland, richting Nagelen, wat toch de bijzondere recreatieve werelderfgoed, recreatieve plekken van de polder zijn. Dat kun je met fietspaden doen, maar mogelijk ook met een waterverbinding. Dus dat geven wij aan. En ook met zo'n waterverbinding wordt nog een keertje het concentrische beeld van de polder versterkt. En ik neem aan dat het toch om hele andere investeringen gaat. Dat meer om de verbreding van bestaande waterverbindingen dan dat er een grootscheeps meer gegraven zou moeten worden. En het omgevingsplan van de provincie, daar heb ik natuurlijk wel degelijk naar gekeken. Dat is voor zover ik dat, naar ons idee is dat zodanig globaal dat deze landschapsvisie daar zeker niet mee zal bijten. En, zoals ik al zei, in de verschillende werksessies waren ook allerlei andere overheidspartijen aanwezig om daarover over door te praten.
Dank u wel. De heer Willinga.
Hij doet het niet, hij doet het nu wel. Even in aansluiting op de vraag van de heer Lammers. Een vraag eraan vastgekoppeld van zo'n landschapsvisie. In hoeverre wordt die getoetst aan de realiteit? Als ik dan even terugkom op het laatste onderdeel wat de heer Lammers ook aansneed. Dat is de vaartverbinding tussen of de recreatievaartverbinding vanaf het glastuinbouwgebied, meen ik tot Ens of Nagelen. Verbreding zal wel gaan. Maar je moet toch wel een hele platte kano hebben en er heel plat in gaan liggen, wil je door die duikers kunnen varen. Als je dat anders wilt, dan zul je bijvoorbeeld al 4 beweegbare bruggen erin moeten plannen. In hoeverre is dat reëel en in hoeverre moet je zo'n plan neerschrijven in zo'n visie, wanneer het om financiële of uitvoerbare reden toch niet haalbaar is? Een tweede vraag die ik zou willen stellen, dat is, en dat is een vraag niet alleen aan u, maar misschien ook wel dat we die als raad ons af moeten vragen, wat de ambitie moet zijn van die structuurvisie. Het is natuurlijk zo dat we in de loop der jaren behoorlijk afgeweken zijn, of behoorlijk, ja, bepaalde dingen van de oorsprong, veel dingen van de oorsprong zijn er nog wel intact gebleven. Maar we hebben natuurlijk, we zijn ook wel eens een beetje slordig omgegaan met de oorspronkelijke plannen. Dan hebben we het niet alleen over de singles om de erven, maar ook als gemeente hebben we niet overal meer de groene rand rondom de dorpen kunnen handhaven. De beplanting is niet meer de oorspronkelijke beplanting. Bedrijventerreinen die kaal in het landschap staan. Loswallen die ja, toch hier en daar, mag ik het woord, verkwanseld zijn. Het is toch een feit. In hoeverre willen wij oorspronkelijke plannen herstellen? Want je kunt natuurlijk agrarische ondernemers wel verplichten om die single te herstellen of wat dan ook maar. Maar in diezelfde lijn zou je dus als gemeente consequent moeten zijn en dan de groene single rondom de dorpen en de industrieterreinen weer herstellen. En dan praat ik nog niet eens over het meest fundamentele van het hele assenstelsel. Dat is dat we destijds de Beurstraat dichtgemaakt hebben. Nu is er een kans dat die weer open kan over niet al te veel jaren. Maar dat is natuurlijk wel een fundamentele ingreep in de basis zoals de polder oorspronkelijk bedoeld is. Dat was vraag 1, voorzitter.
Nee, dat waren 2 vragen.
Mag ik er nog een halfje achteraan doen?
Nou, als die verband heeft met de vorige vraag. Want we komen
ja, het gaat ook, over de structuurvisie.
Het moet over de landschapsvisie gaan, hè? Dan moeten we even
over landschapsvisie dan. Ik heb in het stuk overigens complimenten daarvoor, hoor, want prachtig om dat zo nog eens eventjes in vogelvlucht te horen van hoe die polder is opgebouwd en als je er overheen vliegt wat je ervan terug kunt herkennen. Daar waar de bedrijven steeds groter groeien in dit gebied, komt de cultuurgrond ook steeds verder af te liggen van, degene die ze beheert. Het woord ruilverkaveling zou ik eens willen noemen. Is dat een woord wat past in deze landschapsvisie? Of zeggen we van daar zijn andere plannen voor? Mijn idee is dat je bij een nieuw op te zetten structuurvisie daar vast rekening mee moet houden. Ik mag niet meer vragen, voorzitter.
Nee, laten we het hier even belaten. Heer Arnoldi.
Hij doet het. We moeten denk ik verschil zien tussen de structuurvisie die we gaan maken en deze landschapsvisie. Die landschapsvisie is heel duidelijk bedoeld als een inspiratiebron voor het vervolg, voor die structuurvisie die we gaan opstellen. En als we praten over de haalbaarheid van dingen, de economische haalbaarheid, de praktische vertaling, dan hebben we het over de structuurvisie. We hebben nu een stuk laten produceren door Fedders Olthof, wat vooral inspiratiebron is, waar we niet te veel beperkingen op voorhand hebben willen opleggen. Juist om met een open blik naar onze polder te kijken. En straks krijgen we bij de keuze, ook na de pauze, die iets uitloopt, zo te zien. Dan gaan we praten over keuzerichtingen. Dat gaat vervolgens vertaald worden naar een keuzedocument. En vertaald worden naar een structuurvisie. Die structuurvisie, daar gaan we kijken naar de haalbaarheid van zaken en naar vooral ook die economische afwegingen.
Ja, zijn er nog vragen, mevrouw Fedders, die u wil beantwoorden van de heer Willinga, die echt op de inhoudelijke slaan van de landschapsvisie?
Ja, ik. U zegt, er zijn natuurlijk heel veel dingen veranderd in de polder. Bijvoorbeeld het oorspronkelijke beplantingsplan is veranderd. Dat vind ik nou juist een voorbeeld van doorgaande ontwikkeling die ook positief is. Natuurlijk met veel pioniersoorten begonnen en langzamerhand komen er meer duurzame soorten in. Dus dat is een logische ontwikkeling, de goede kant op. Ik ben het met u eens dat een gemeente alleen maar eisen aan de agrariërs kan stellen als ook de inpassing van de dorpen ook met zorg is gedaan. Dus dat, maar ik zou zeggen, de Noordoostpolder is dermate bijzonder. En is dat ook na 50 jaar nog, dat het nu nog de kans is om het ook met nieuwe ontwikkelingen goed te doen. En het zou jammer zijn om te zeggen, er zijn een paar dingen misgegaan in het verleden. Dus we leggen de lat maar wat lager qua ambitie.
Dank u wel. Ik wil nog gelegenheid geven voor drie vragen, maar dan alle drie 1. Want anders gaan we helemaal uitlopen en dan hebben we geen tijd voor discussie. Dat vind ik jammer. De heer Nijdam.
Ja, dankjewel voorzitter. Ja, 1 vraag. We moeten trots wezen op ons open middengebied. We moeten zicht houden op onze Zuiderzeestadjes. Dat vinden we erg belangrijk met z'n allen hier. Maar moeten we ook trots wezen als we in de ORGD een kopje koffie drinken en we kijken richting Emmeloord en we zien naar dat enorme gebouw van Koopmans. Moeten we daar ook trots op wezen? Dat is eigenlijk mijn vraag aan u.
Nou, ik zou dan liever trots willen zijn op een hele mooie beplantingswal waar dat gebouw achter staat.
Dat is een heel helder antwoord. De heer Gosselink.
2 hele korte vragen. Past hier een berg? Tweede vraag is, u had het over bedrijvigheid ook langs de A6. Mogelijkheden voor bedrijvigheid langs de A6. Maar wat past het beste in deze polder? Bedrijvigheid langs de A6, op de erven extra of in de dorpen? Dus wat past hier het beste dan? Langs de Assenkruis? Dat, ja.
Een berg, ja, ik weet niet of u de vuilstort bedoelt, maar die ligt er al. Een grotere berg lijkt mij niet passend. En bedrijvigheid, langs de A6 hebben we gezegd, dat zijn toch functies die groter zijn dan, grotere oppervlakte vragen dan mogelijk is binnen die 5 hectare die je maximaal in het agrarisch gebied aaneengesloten zou kunnen maken. En ook groter dan bedrijvigheid bij de dorpen. En ja, onze voorkeur is toch wel om te zeggen, nou, Emmeloord, daar past een groot bedrijfterrein inderdaad minst goed ingeplant. Wees voorzichtig met te veel bedrijfsuitbreiding bij die dorpen, omdat het, ja, qua schaal niet meer past. En ook het aanzien van die dorpen te zeer bepaald. En misschien dan wat soepeler zijn in mogelijkheden scheppen om tot 5 hectare in het agrarisch gebied uit te breiden. Wanneer het vanuit andere aspecten, verkeer enzovoort, zou kunnen.
Maar ik zag duidelijk op de plaatjes, bijvoorbeeld langs de A6 tussen Emmeloord en Lemmer, dat zag ik toch duidelijk wel, een hele strook waar dus bedrijvigheid kan. Maar 5 hectare lijkt me toch wel groot, toch niet?
Ja, dat is natuurlijk heel groot.
5 hectare lijkt me toch wel een groot bedrijf.
Ja, maar wanneer het gaat om bijvoorbeeld grotere recreatieve voorzieningen, die ook in het zogeheten corridorgebied een plek zouden kunnen krijgen, gaat natuurlijk om 20, 30, 40, 50 hectare. En dat is te groot om aan een dorp te koppelen en ook om zomaar in het open middengebied te leggen. En het Assenkruis is er altijd voor bedoeld geweest. We hebben wel, het kunt u ook op de kaart ook zien, gezegd van zorg dat je altijd een doorzicht vanaf de A6 houdt. We gaan niet aan de ene kant natuurlijk de Lemstervaart, dicht geplant, heel mooi is dat. Maar zorg dan dat je met wat er aan de oostkant gebeurt, nooit toestaat dat het hele gebied dichtgroeit. En hetzelfde geldt natuurlijk tussen Ens en Emmeloord. Dus hou vanaf die hoofdwegen ook echt doorzicht op het open polderlandschap.
De heer Goos.
Dank u wel, voorzitter. Aan het eind zie ik staan de deelnemerslijst hier zo voor de workshoppen. Ik ga ervan uit dat dat input is geweest voor die landschapvisie. Wat ik eigenlijk constateer is dat ik veel gelijksoortigen zie. Hè? Dus een stuk of 10 mensen vanuit de gemeente. Maar wat ik eigenlijk mis is, ik zie hier het bedrijfsleven niet in vertegenwoordigen. En ook vanuit de dorpen zie ik geen input. Wat is daar de reden van? Want dat had wat mij betreft heel goed kunnen passen in deze landschapvisie.
We hebben LTO laten participeren en die zijn er wel met 3 man aanwezig geweest. Ook de Vereniging van Groendorpen, bedrijven Groendorpen, zijn aanwezig geweest. En de recreatieondernemers zijn aanwezig geweest. Nee, we hebben verder geen burgers laten participeren, dat nog niet. Dat willen we eigenlijk in het komende proces tot de keuzenota gaan doen voor de structuurvisie. Maar voor de landschapsvisie hebben we inderdaad wel bedrijven uitgenodigd, ja.
Dat is helder. Het lijkt mij dat wij nu moeten stoppen met de vragen. Er zullen nog best wel meer vragen zijn, maar dan moet die maar op een andere manier gesteld worden. Want we hebben straks een interactieve sessie en ik denk dat we daar alle tijd voor nodig hebben. Dus ik stel voor dat we pauzeren en dat we over 10 minuten hier weer terug zijn. Ik wil mevrouw Vedders ook bedanken voor haar prachtige inleiding en haar landschapsvisie die met een vrije opdracht is gegeven. En dat is ook wel het leuk om het van een hele andere kant te horen. En ook bedankt voor de beantwoording van de vragen. Dus 10 minuten pauze, dan zie ik u straks weer terug.
Dat gaat in de markt helemaal niet. Dat kan
natuurlijk wel.
Nou, hij heeft wel iets. Dames en heren, u bent allemaal weer gezeten, dus we gaan weer verder met de vergadering, met de bijeenkomst. En ik wil aan u voorstellen de heer Gerwin Gabri, die zal nu de leiding voor het komende uur op zich nemen om met u hele goede interactieve dingen te gaan doen. Dus Gerwin, ga je gang.
Ja, nu wel. Goed. Dank u wel, voorzitter. Ik ga u inderdaad een inleiding geven op het interactieve deel. Dat betekent dat mijn presentatie een heel andere aard heeft dan de presentatie hiervoor. Hij staat in het teken van inderdaad het werken met de moodboards straks. En hij zal sowieso een ander karakter hebben, omdat wij natuurlijk aan het begin staan van een proces. Waarbij wij ons ook realiseren dat het ook weer halverwege een proces is, omdat u ook al langer bezig bent met de structuurvisie. In die korte presentatie wil ik onszelf heel kort even voorstellen. Ik wil het vertrekpunt voor de structuurvisie even belichten en ook onze benadering daarbij. Dan wil ik ingaan op een selectie van vraagstukken waarvan wij samen met de ambtenaren van de gemeente de overtuiging hebben dat dat de vraagstukken zijn waar het nu om gaat. En dat betekent niet dat dat een uitputtende lijst is, maar dat het wel de heetste hangijzers zijn, zullen we maar zeggen. En tot slot even kort een toelichting bij wat we gaan doen met die moodboards. Daarmee wil ik zeggen, mijzelf en mijn collega Maarten van Vuur, die daar zit, werken bij Kuiper Compions, bureau voor ruimtelijke ordening, stedenbouw, architectuur en landschap, voor ongeveer 100 medewerkers. We werken in binnen- en buitenland voor overheid en de markt. Gewoon op alle schaalniveaus, waarbij we altijd voor en samen met gemeenten proberen ambitieuze plannen te maken die ook haalbaar zijn. En dat is in het kader van een structuurvisie natuurlijk ook belangrijk, dat we gaan kijken, is het ook maakbaar en realiseerbaar. Het aardige is dat wij in 1916 zijn opgericht door Grandpré Molière en Verhagen. En dat daarmee de geschiedenis van u als gemeente en wij als bureau behoorlijk met elkaar verweven zijn. En het aardige is ook dat, daarmee dat heb ik met dit plaatje willen uitbeelden, dit is Tuindorp Vreewijk waar het allemaal begon, je dus soms een soort cyclisch proces meemaakt waarbij dan na zoveel jaar weer daaraan mag werken en hier een nieuw woonbuurtje hebben ontworpen dat ook weer past in dat oude stramien. En dat zou ik ook eigenlijk nu als uitdaging willen zien om nu ook weer aan de Noordoostpolder als bureau te mogen werken en dan in die oude opzet toch ook weer een nieuwe betekenis te geven. En ik denk dat we ook met de landschapsvisie daar een ontzettend goede aanzet voor hebben meegekregen. Waar we dat feitelijk ook gedaan hebben is bij de buurgemeente Dronten. Daar zijn we nog steeds bezig met de structuurvisie. Waarbij een van onze latere directeuren, Co van Tol, al een plan had gemaakt voor de kern Dronten. En zoals u hier ziet, zit zelfs de Hanselijn daar, is daar al ingetekend. We praten over de jaren 50. En ja, dat is, klopt nog heel aardig met hoe het er nu bij ligt. Geeft ook gelijk een beetje een indruk van hoe zo'n structuurvisiekaart eruit zou kunnen zien. Neemt niet weg dat elke structuurvisie weer een nieuwe ontdekkingstocht is. En die in Noordoostpolder dus ook weer er heel anders uit zou kunnen zien. Nou, ook hier ligt al een behoorlijk sterk fundament, een behoorlijk sterke landschappelijke onderlegger. Nou goed, daar heeft u zo even het nodige over gehoord. Wat ik nu even wil laten zien is in het kort onze benadering wat betreft het maken van structuurvisies. Zo'n landschappelijke onderlegger, dat is een laag, en u heeft ongetwijfeld wel eens van de lage benadering gehoord. Waar wij erg aan hechten is dat we ook spreken van een waardebenadering. Want die lagen die zeggen veel, maar niet alles. Er zit achter die lagen, zoals water en bodem en landschap en recreatie, zit ook nog een andere betekenis. Zaken als identiteit, cultuurhistorie, vaak wat moeilijker, zaken die moeilijker zo grijpbaar zijn, maar die wel heel belangrijk zijn voor het maken van een structuurvisie. Verder is van belang dat in tegenstelling tot vroeger een structuurvisie niet meer eigenlijk de hele planologie geen lineair proces meer is. Het is niet zo dat je aan de voorkant een x-aantal mensen in zo'n visie stopt en dat er aan de achterkant een x-aantal woningen uitrolt. Die hele markt, de hele wereld is eigenlijk zodanig veranderd dat het veel meer gaat om een soort flexibel kader, een soort voorbereid zijn op de toekomst. In plaats van een blauwdruk geven van zo ziet de wereld er over 10, 20 jaar uit. Verder is het ook belangrijk dat het veel meer dan voorheen gaat om het totale proces. Dat iedereen, inclusief bevolking, inclusief maatschappelijke partners, samen met de gemeente zo'n proces doormaken om te komen tot een secuurvisie. Nou, de nodige flexibiliteit is daarbij onontbeerlijk. Neemt niet weg dat een aantal ruimtelijke kaders je wel duidelijk moet meegeven in de visie. De heiligheden waar je met z'n allen van overtuigd bent, dat die onveranderd moeten blijven. En daarbinnen is dan die flexibele speelruimte mogelijk. Dat betekent ook dat je in de toekomst de nodige afwegingen zult moeten maken. En wij zijn ervan overtuigd dat om ad hoc planning te voorkomen, je dus in zo'n structuurvisie ook een heel goed afwegingskader moet meegeven. Waarmee je dus ook de structuurvisie, aanvullend op bestemmingsplannen, een goed toetsingskader zijn. U heeft ongetwijfeld ook gehoord van verevening. Dat betekent dat je zeg maar, projecten tegen elkaar soort kunt wegstrepen. Of bij sommige projecten die geld opleveren, geld kunt afromen. Dat in kunt zetten op verliesgevende projecten. Om dat goed te kunnen doen heb je een uitvoeringsparagraaf nodig in de secuurvisie. En die zal dus ook worden opgenomen. En tot slot, een secuurvisie in beginsel vorm en procedure vrij. Maar hij zal dus inderdaad om die vereniging mogelijk te maken een paragraaf moeten hebben. En ook de digitalisering is aan een aantal vormvereisten gebonden. En dat maakt het in ieder geval mogelijk om ook je draagvlak goed te genereren. Want mensen thuis kunnen dan vanuit een achter de computer precies zien wat er in hun gemeente gebeurt. Een aantal pijlers die wij zelf altijd hanteren bij het maken van zo'n structuurvisie is dat we iets willen zeggen over de ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid, over het maatschappelijk belang en over de financieel-economische haalbaarheid. En als die drie met elkaar in evenwicht zijn, dan heb je een goede visie voor de toekomst. En zoals ik al eerder heb aangegeven, die waardebenadering die gaat dus over veel meer dan alleen dat direct tastbare en dat direct zichtbare. En ook zaken als sociale cohesie, culturele diversiteit en identiteit. En dat is niet per ongeluk met een lange ei geschreven. Het gaat ook om dat het in de tijd veranderlijk is en in de loop der jaren weer heel anders zich kan uiten. En veel meer dan voorheen betekent het ook dat het niet gaat alleen maar om de harde zaken, de tastbare zaken als wonen en werken en infrastructuur, maar ook om al die maatschappelijke stromingen daaronder, in de ondergrond, die leiden tot dat tastbare als bijvoorbeeld woningbouw. En zo kun je zorgen dat het geheel meer is dan de som der delen. En dat moet uiteindelijk het hoogste doel zijn van de structuurvisie. Al met al zou de structuurvisie dus een integrale visie moeten zijn die alle verschillende aspecten van landschap tot economie, de sociale paragraaf, wonen, werken, infrastructuur, over al die aspecten wat zegt. En dan ook nog zo dat het inderdaad een integraal geheel is met elkaar klopt. Nou, ik heb al eerder aangegeven, het gaat er dus om dat het een flexibel raamwerk moet zijn voor de toekomst. Dat je goed voorbereid bent op alles wat er in de toekomst kan plaatsvinden. Wij kunnen het nu nog niet, hè, de crisis hebben we ook niet met z'n allen kunnen voorzien. Dus je kunt maar heel beperkt vooruitkijken. En toch willen we een plan maken, een visie maken die echt 10, 20 jaar vooruitkijkt. Want als je dat niet doet, dan is het ook moeilijk om nu je bakens daarop te richten. De ambitie moet erin zijn vastgelegd. Dat heeft u ook duidelijk aangegeven al in eerdere documenten. Het gaat erom dat het een inspiratiebron is, niet alleen een toetssteen. Dus het kan ook een aanjager zijn voor initiatieven. Mensen die, ondernemers die bijvoorbeeld de structuurvisie lezen, die zeggen, hey Vrek, daar heb ik nog niet eerder aan gedacht. Dat kan ik mooi hier ook kwijt. Het is ook tegelijkertijd, als je dat vrij vormgeeft, een mooi uithangbord voor de gemeente richting om draagvlak te genereren. Het is een actieplan dat het daadwerkelijk uitvoeren van de projecten zoals die zijn vormgegeven in de secuurvisie tot doel heeft en ook daadwerkelijk leidt tot de uitvoering daarvan. En nou, wat ik weer heb aangegeven, het is een digitaal raadpleegbaar plan. Als we ons nu focussen op de situatie hier in de gemeente Noordoostpolder, dan hebben we geprobeerd alles wat er nu loopt en nog gaat lopen even in een schema te zetten. En dat ziet er als volgt uit. De nota van uitgangspunten vormt één deel van het vertrekpunt. Daarin is eigenlijk alles wat er eerder al in de eerdere structuurvisie is aangegeven, kritisch tegen het daglicht gehouden en gekeken wat is daar nog bruikbaar van, wat klopt, hoe past dat met de actuele planvorming. Verder is natuurlijk de landschapsvisie een zeer belangrijke aanzet voor de structuurvisie. En tegelijkertijd wordt er ook in het MSB-project gewerkt aan de MER. En ook die zal straks een hele belangrijke input vormen voor de structuurvisie. De structuurvisie zelf die is opgebouwd uit allereerst een keuzedocument waar we vanavond voor het eerst aan gaan werken. Dan zal het worden opgeschreven en in een kaart worden vastgelegd en als ontwerpstructuurvisie ter inzage gaan. Want daar is straks 6 weken inspraktermijn voor en mensen kunnen dan reageren. En tot slot zal u als raad, als hoogstorgaan, die structuurvisie vaststellen. En dan zal die worden uitgewerkt, daadwerkelijk vertaald, want zoals u wellicht weet is een structuurvisie niet direct bindend voor de burger. En het bestemmingsplan is dat wel. En dat zal dus nog een vertaalslag moeten krijgen in een bestemmingsplan. En als eerste zal een bestemming van buitengebied worden gewerkt. En verder zal die structuurvisie voor de langere termijn uitgevoerd gaan worden. En voor een deel ook, want voor een heel groot deel is het natuurlijk aan mensen zelf, aan ondernemers, aan burgers, om die uitvoering mogelijk te maken. En zal die structuurvisie gehanteerd worden als toetssteen voor nieuwe initiatieven. Nou, er is natuurlijk ook al ontzettend veel beleid beschikbaar op allerlei vlakken, zoals de sociale structuurvisie, de economische structuurvisie wordt aangewerkt, de woonvisie is er bijna, of althans daar wordt aan gewerkt, de dorpsvisie zal aangewerkt worden en zijn er deels al. En het is natuurlijk niet zo dat wij dat terzijde schuiven, sterker nog, voor een heel groot deel zal dat gewoon ook als basis gebruikt worden. En het enige wat wij nog wel doen is kijken in hoeverre strookt dat dan met elkaar. Want als daar natuurlijk hele grote strijdigheden in zouden zitten, dan moeten wij aan de bel trekken en zullen dat ook doen in het kader van dat keuzedocument. Nou, uit die documenten die wij inmiddels bestudeerd hebben, blijkt eigenlijk dat er drie invalshoeken naar voren komen die van belang zijn voor het maken van de structuurvisie. Allereerst het behouden en versterken van het cultuurhistorisch waardevolle landschap, waar natuurlijk de landschapsvisie uitgebreid en gedegen op ingaat. Het behouden en versterken van de leefbaarheid van de gemeente, waar met name de sociale structuurvisie zich op richt. En het behouden en versterken van de plattelandseconomie. En dat is meer iets natuurlijk voor de economische visie, maar ook gewoon sowieso om te zorgen dat je de boel betaalbaar houdt. Nou, we hebben daarbij even het kaartje laten zien uit de landschapsvisie. Maar ook, en dat is in het kader van de haalbaarheid wel van belang, even vast een eerste vingeroefening zoals die door Witteveen en Bos is gemaakt in het kader van de planmer. Een kaartje van stikstofdepositie, waarin te zien is dat die nu al bijzonder hoog is. En dat betekent ook dat uitbreiding van agrarische bedrijven daar absoluut en heel snel mee te maken krijgt. Dat gaat niet alleen over intensieve veehouderij, maar ook over grondgebonden veehouderij. En dat werpt een belangrijke schaduw vooruit. En betekent dat we daar heel zorgvuldig mee om zullen moeten gaan. En ook terdege rekening mee moeten houden. Dat we daarmee zeer snel tegen de grenzen aanlopen. Nou, als we die drie pijlers, en die zijn heel goed analoog te zien aan de People, Planet, Profit benadering. En als je de theorie daarachter is, als je dat goed in evenwicht met elkaar brengt, dan heb je een heel duurzaam en toekomstbestendig plan. Als je dat dus inderdaad vertaalt naar de situatie hier in Noordoostpolder, dan zijn eigenlijk de drie pijlers landschap, leefbaarheid en economie. En die moeten, is de uitdaging, straks goed in evenwicht, in balans gebracht worden. En daarover moet dus de structuurvisie zo meteen het nodige zeggen. Nou, zoals ik eerder heb aangegeven, is het van belang om in lijn daarmee ook om ad hoc planning te voorkomen een goed integraal afwegingskader te hebben. En dat is eigenlijk het lastige. We hebben natuurlijk net een uitgebreide visie gehoord op landschap. En nu vraag ik u enerzijds om dus weer even een soort als kapstok daar even boven te gaan hangen en kijken naar wat is nou de kapstok en de ruggengraat van de structuurvisie meteen. En tegelijkertijd gaan we zo meteen met die moodboards al op een heel aantal concrete vragen gaan we mee aan de slag. Maar dat is ook precies eigenlijk de bandbreedte van een structuurvisie. Hij moet dus alles zeggen van dat hele abstracte visie voor de langere termijn tot aan redelijk concrete voorstellen die straks een vertaling krijgen in het bestemmingsplan. Nou, wij hebben dat geprobeerd te vatten in dit afwegingskader. Het voert te ver om daar nu heel uitgebreid op in te gaan. Maar ik denk wel dat dit een heel bruikbare methode is om straks initiatieven die binnenkomen van burgers, want daar gaat het natuurlijk toch steeds meer naartoe, dat de overheid zich wat terugtrekt en het meer overlaat aan de markt en aan burgers. En dan heb je een heel goed middel om dat ook goed te toetsen. Nou, dan wil ik overgaan naar het interactieve deel van de avond. Want ik kan me voorstellen dat u nu genoeg geluisterd heeft en ook zelf aan de slag wil. Wij hebben eigenlijk vier hoofdthema's. De invulling van de vrijkomende agrarische erven. De toekomst van de landbouw, grootschalige recreatieve ontwikkelingen en duurzame energie. En ik loop dat heel even met u langs als introductie op de moodboards waar we zo meteen mee verder gaan. De invulling van de vrijkomende agrarische erven, daar speelt eigenlijk gewoon een aantal vragen die je zelf kunt stellen, die wij onszelf in elk geval gesteld hebben. Wat gebeurt er als we niets mogelijk maken en gewoon eigenlijk de agrarische functie erop houden en verder sloes? En als er dan bijvoorbeeld, die kans is natuurlijk aanwezig, vloedering op zou treden, hoe erg is dat? Wat gebeurt er als we nieuwe ontwikkelingen ontstaan, toelaten? En als die bijvoorbeeld effect hebben op dorpen, hoe erg is dat? Welke effecten wegen het zwaarst? Dat zijn maar even bespiegelingen om zo meteen mee te nemen bij het aan de slag gaan met die moodboards. En is een ruimtelijke zonering mogelijk of kun je het eigenlijk af met het stellen van randvoorwaarden? Nou, als we dan kijken naar een aantal invullingsmogelijkheden van die agrarische erven, dan is een woonfunctie natuurlijk mogelijk. Dat kan via rood voor rood, maar ook gewoon wonen mogelijk maken in de bestaande bebouwing. U kunt daar ook denken aan arbeidsmigranten. Gaan we maatschappelijke voorzieningen toestaan op die vrijkomende erven? Denkend aan kinderboerderij, zorgboerderij. Nieuwe verblijfsrecreatie op diverse plaatsen in het agrarisch gebied of misschien maar op één plek. Gaan we niet-agrarische bedrijven zoals loonbedrijven, timmerbedrijven, noemt u het maar op, mogelijk maken op die VAPS? En als we dan gaan kijken naar de toekomst van de landbouw, gaan we dan ketenverlenging toestaan? Of moet dat eigenlijk gebeuren op een bedrijventerrein? Gaan we ontwikkelingsruimte bieden aan intensieve veehouderij? Nou, daarbij kunt u ook zich meerdere afwegingen voorstellen. Ethische afweging, maar ook de stikstofproblematiek. Aan de andere kant gaan we liever meer ontwikkelingsruimte of alleen in de natte gebieden bieden aan de melkveehouderij. Ook gegeven het feit dat natuurlijk ook stikstofdepositie tot gevolg heeft. Willen we grootschalige recreatieve dagreacties, attracties en grootschalige verblijfsaccommodaties een plek geven binnen de gemeente? En zo ja, want als ik moet zeggen dat in de loop der jaren ik gemerkt heb dat bij het woord intensieve recreatie of extensieve recreatie mensen zich daar heel verschillende dingen bij voorstellen. De een denkt bij extensieve recreatie alleen maar aan wandelen en de ander denkt dat een recreatiepark ook best extensief kan zijn. Dus het gaat erom daar zelf ook een beeld bij te krijgen. Willen we grote windturbines op het land? Mogelijk kleine windturbines, en dan denken we aan een hoogte tot 15 meter hoog, in het landelijk gebied worden gebouwd bij de boerderijen. willen we grootschalige zonne-energie. En daarbij kunt u denken aan dit soort panelen op de grond. Maar zoals u wellicht weet, de techniek staat niet stil. Er zijn er ook al bijzonder grote constructies met spiegels op één punt. En willen we biovergissingsinstallaties toestaan? Dit ook in het kader van de duurzame energie. Goed, wat vragen om ons zo meteen mee bezig te houden? Wij hebben in vier hoeken van deze zaal een aantal van een moodboard neergelegd. Vergeef me overigens de Engelse term. Ik zou veel liever een mooie Nederlandse term daarvoor gebruiken. Ik heb hem nog niet gevonden, dus als er suggesties zijn, dan hou ik me aanbevolen. En dat heeft in een aantal beelden geprobeerd die vraagstukken samen te vatten. En de bedoeling is dat u daar in vier verschillende groepjes mee aan de slag gaat. Om rode stickertjes of groene stickertjes bij die foto's te plakken. En dat zou te makkelijk zijn om het daarbij te houden. De kolom daarnaast is bedoeld om de argumenten daarbij weer te geven. En de kolom daarnaast om eventuele randvoorwaarden aan te geven. En het gaat ons niet om... de moodboards zijn geen doel op zich. Het gaat ons erom wat u daarmee wilt zeggen. En vooral wat voor discussie het losmaakt. Want onze ervaring is dat dat ja, met beelden, wat toch wat makkelijker praat dan tekst, dat dat hele vruchtbare uitkomsten geeft. En wat ons betreft is elke uitkomst een vruchtbare. Een van ons, dan heb ik het over Maarten, Marieke en Maries en ik zullen bij zo'n groepje zitten om dat een beetje te begeleiden. Maar als het goed is houden wij vooral ons mond en bent u aan het woord. Ja, ik denk dat we daar even kijken. We hadden daar 40 minuten voor uitgetrokken als ik me goed herinner. Ja, 40 minuten. Dan loop ik snel even rond om gewoon met 1, 2, 3, 4 groepje aan te wijzen. Want onze gedachte was juist ook om een beetje de partijen door elkaar te husselen. Want dit soort discussies kan eigenlijk het best gevoerd worden gewoon dwars door partijen heen. Heeft u vooraf hierover een vraag? Dan hoor ik dat graag.
Ja, ik kom in de presentatie nogal wat dingen tegen waarvan wij eigenlijk gezegd hebben, daar hebben we afscheid van genomen. Moeten we nu ons best doen om dat nog een keer rood te bestickeren? Of moeten we ons best doen om de kans te grijpen om dat met een groene sticker alsnog weer in het beleid te krijgen?
Als het zo is dat u daar al afscheid van heeft genomen, dan zou ik zeggen, geef dat gewoon aan. Als nou onverhoopt blijkt dat er toch driekwart van de mensen daar een ander idee over heeft, dan levert dat op zich in ieder geval een bijzonder interessant resultaat op. En wat, kijk, we maken van, laat ik dat even nog benadrukken. We maken vanavond geen keuzes. Het keuzedocument zal in december, januari worden behandeld. En dan pas wordt u gevraagd om een keuze. Dit is wat dat betreft vrijblijvend. En het gaat ons echt om een kwalitatief goede discussie te voeren. En niet om u vast te pinnen op een uitkomst. Verder, ik zag net nog een vinger. Ja.
Ik heb u een aantal keren het woord structuurvisie horen noemen. Maar, en u hebt het woord integrale visie genoemd. Kun je nou zo'n integrale visie maken zonder een echte structuurvisie te hebben over de centerplaats Emmeloord? Want we hebben het hier over het buitengebied met hun 10 dorpen, waar we dus die integrale visie voor neer moeten leggen. Emmeloord, je maakt er toch ook zeker deel van uit als het om een aantal dingen gaat. Hoe moet ik dat zien?
Dat is voor ons ook een vraag geweest, omdat inderdaad er veel aandacht uitgaat naar het buitengebied. En wij eigenlijk ook al van meet af aan hebben gezegd dat de relatie met de dorpen en de stad natuurlijk een hele wezenlijke is. En tegelijkertijd moeten we vaststellen dat ook de vraag ligt bij de dorpen zelf om met IDOPS, integrale dorpsontwikkelingsplannen, ook van onderop plannen te maken. En onze stelling is dus eigenlijk dat alles wat van belang is voor het grotere geheel, dus voor de hele gemeente. En alles waarvan je vindt dat je dus op dat schaalniveau iets zou moeten zeggen over die dorpen, dat het in de structuurvisie terecht zou moeten komen. En dat je daarnaast dus zoveel mogelijk ruimte overlaat om in te vullen door die dorpen zelf. En dat past ook een beetje ook in het verhaal wat ik eerder heb verteld over, nou ja, misschien dan leek dat meer gericht te zijn op het landschappelijke raamwerk. Maar dat grote raamwerk waarvan je met z'n allen vindt, dit gaan we in ieder geval zo houden de komende 20 jaar. zo moeten we het ook zien voor wat betreft de dorpen en de stad. En daarnaast is er dus heel veel flexibele invulling mogelijk.
Misschien nog even een praktische aanvulling. De gedachte is om na de interactieve sessie nog een korte terugkoppeling te krijgen. En van daaruit kom ik even op mijn tweede praktische kwestie. Dat is dat we dan in de tijd waarschijnlijk wat in de problemen gaan komen. Is die tijd er om zeg maar van 10:00 naar 9:45 te gaan? Of moeten we de sessie zelf wat verkorten?
Hoe denkt de vergadering erover? 9:45 is ook een acceptabele eindtijd.
Ik denk dat we de 40 minuten dan misschien iets zouden moeten inkorten. Want dat lijkt mij denk ik wel haalbaar.
Allebei. Nou, laten we dat proberen. Dan wordt het dan 30 minuten.
We gaan het proberen. Misschien nog goed, maar heel even nog als laatste toelichting erbij. De gedachte was dat elk groepje bij een andere letter begint. Want anders dan begint iedereen met A. En dan voorzie ik dat we niet aan B, C en D toekomen. Daarna, als u dan de letter die u heeft toegewezen, het groepje af heeft, zal ik maar zeggen, dan staat het u vrij om een ander onderwerp naar uw keuze bij de kop te pakken. En dat geeft ons gelijk ook een beetje beeld van wat vindt u nou eigenlijk het interessantst. Goed, ik stel voor dat we ermee aan de slag gaan.